jullie allemaal even heel rustig te blijven zitten. Even zo stil mogelijk te zijn. En dan beginnen we met het tweede deel. Kopjes even niet rammelen. Even gewoon alles stil laten. Eén ogenblikje. Zodra we beginnen, dan kunt u weer alles rustig neerzetten.
Goedenavond.
Het tweede gedeelte is bestemd voor vragen, dat weet u. Ik zal proberen ze kort en bondig te beantwoorden, zover het mogelijk is. Schriftelijke vragen gaan voor. Persoonlijke vragen mogen gesteld worden, krijgen geen antwoord. Voor de rest gaan we verder met wat er is binnengekomen.
Gaan uw prognose van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de volgende maanden?
Dat is tamelijk moeilijk, omdat op het ogenblik het grootste gedeelte van het spel bepaald wordt door de tegenstelling tussen Israël en in feite de Amerikanen. En dit geeft Syrië aanleiding tot weer bepaalde stappen. Ik zou dus zeggen, er breekt in de komende maand, anderhalve maand, waarschijnlijk geen nieuw geweld uit. Er blijven echter schermutselingen. Ik neem daarnaast aan dat er in verschillende plaatsen, vermoedelijk voornamelijk in Tel Aviv en enkele kleinere plaatsen, wat aanslagen gepleegd zullen worden. Maar alles bij elkaar, voor Israël gemiddeld genomen gezien het laatste jaar, niet al te ongunstig. Voor Libanon heel veel ellende en strijd. Wat de olielanden betreft, er barst toch een concurrentiestrijd los. En er moet gerekend worden dat het ongeveer 10, 12 maanden zal duren voordat men tot nieuwe overeenkomsten ten aanzien van de olieprijs komt. Ondertussen zullen er verschillen blijken te zijn tussen, zullen we zeggen, wat rechtse en meer links georiënteerde olielanden. En Iran gaat ook een paar eigenaardigheden vertonen. Daarnaast komt het weer tot een treffen met Irak, vermoedelijk over 28 dagen. Voldoen?
Omschrijving van BKR, de beeldende kunstenaarsregel.
Ja, neemt u me niet kwalijk, ik wil niemand kwetsen, maar volgens mij is de BKR een instelling waardoor de kunstenaar een vrijheid wordt gegeven die hij niet altijd gebruikt om kunst te produceren. Ik hoop dat het voldoende is.
Welke banden bestaan er tussen het Vaticaan en de maffia?
Ik zou zeggen de banden des geloofs. Waarbij u hopelijk van mij zult willen geloven dat er wel personen, ook hooggeplaatste personen in het Vaticaan, relaties hebben met de dons, met de hooggeplaatste mafiosi. Maar dat er geen sprake is van een werkelijke vervlechting van de kerk als zodanig met de maffia. Ik hoop dat dit voldoende is.
Hoe erg is werkloosheid en wat vindt u van vrouwelijk schoon?
Ik moet zeggen dat vrouwelijk schoon voor mij meer bepaald wordt door een stoffelijk vormbewustzijn. In onze wereld geldt het menselijk schoon en dat ligt meer aan de inhoud dan aan de vorm. Wat betreft, wat was punt 2?
Nee, punt 1. Betrapt. Hoe erg is werkloosheid?
Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Werkloosheid is zo erg als je ze voor jezelf maakt. Omdat werkloosheid betekent dat je niet tegen betaling werkt, maar niet betekent dat je daadloos behoeft te zijn. Je bepaalt dus zelf in wezen of je werkt. Maar of je verdient, dat hangt aan de sociale omstandigheden, aan de economische situatie en hoe dat allemaal verder mag heten.
Voldoende. Registreren wij in onze meer fijnstoffelijke lichamen reacties en gedachten die anderen niet over ons uitspreken? En kun je dat na je dood onthullen en je lang bezighouden met hoe je werkelijk bent overgekomen?
Ja.
Uitleg graag.
Uitleg?
Ja.
Nou, het is heel simpel. U registreert, ook wanneer u op aarde bent, een groot gedeelte van de gedachteuitstraling van anderen. U voelt vaak hoe anderen over u denken zonder dat u het kunt bewijzen. En dergelijke dingen zult u dus, wanneer u fijn stoffelijk wordt, ongetwijfeld in veel intensere en bewuster mate beleven. Dus punt 1. Als je overgaat, dan ga je natuurlijk afvragen hoe het is gebeurd op het ogenblik dat je wenste dat het niet gebeurd zou zijn. Heb je je echter eenmaal aangepast aan je nieuwe wereld, dan wordt het minder belangrijk. En ten laatste, er zijn liefhebbers van roddelen, en als die overgaan, blijven ze nog zo. En die zullen dan heel vaak de gedachten van anderen proberen te onthullen, wanneer hen althans van onze en uw zijde daarvoor de mogelijkheid gegeven wordt.
Is er verschil in betekenis en waarde tussen wat je doet en hoe je het doet, en geeft het ene een andere geestelijke winst dan het andere?
Wat je doet is bepalend voor je eigen beleving van de wereld, en als zodanig belangrijk voor het geheel van je eigen visie plus je relatie met die wereld. De manier waarop je het doet is voornamelijk bepalend voor jezelf, en zij bepaalt dus de wijze waarop je je wereld gaat ervaren, de wijze waarop je de feitelijkheden daarvan interpreteert, en eventueel de erkenningen die je aan die wereld ontleent. Geestelijk gezien is het laatste dus belangrijker dan het eerste.
Weet u misschien een spirituele truc om een iets wat chronische verliefdheid effectief te bestrijden en uit te schakelen? Baseer u in uw antwoord op een solide psychologische theorie over deze ziekte. Bijvoorbeeld dank en veel liefde.
Dat is niet normaal, leren.
Met enig leedwezen constateer ik dat u het voor het bestaan van de mensheid beschouwt als een ziekte. Daarnaast, ik beschouw verliefdheid niet als een ziekte, maar in feite als een normale glandulaire reactie, welke eventueel, maar niet altijd, geestelijke bijtonen kan bezitten. Ik beschouw het niet als iets wat bestreden moet worden, daar degene die werkelijk zijn verliefdheid zelf onder de loep neemt, zijn verliefdheid ook op een ander focus kan richten, dus op een ander brandpunt kan vinden daarvoor. Wanneer hij dit echter niet wenst, dan komt het omdat hij zichzelf niet wil toegeven dat hij een idee heeft gevormd dat niet strookte met de feiten. En deze erkenning is altijd noodzakelijk.
Het woord glandulair.
Glandulair wil zeggen dat het je klieren zijn, vandaar ook dat iemand een verliefde eens omschreef als een zinloze buiskwal. Zo heeft u meteen een nieuwe biologische term geleerd.
Er staat boven belangrijke vraag. De gemeente Amsterdam eist thans van de drugshulpverlening dat de groep zwaar verslaafden meer geactiveerd wordt tot zelfstandigheid en minder verzorgd wordt, omdat dat tot overvragen en chanteren van hun kant zou leiden. De drugshulpverleners stellen dat de ernstig verslaafden vaak te ver heen zijn en bij hardere aanpak kapot zullen gaan. De gemeente vindt dit dan hun eigen verantwoordelijkheid, want wie zich niet aanpast zou ervoor kiezen om kapot te gaan. Hoe ziet u deze polarisatie van standpunten en bent u het eens met de wethoudster van volksgezondheid of met de drugshulpverlening?
Wat het laatste betreft, tot mijn spijt, geen van beiden. Mijn redenen wil ik daarvoor graag geven. Iemand die te ver heen is, kan niet geholpen worden op de normale wijze. Dat zou alleen kunnen tegen diens wil en in een afzondering, waarbij de vraag is of een werkelijke blijvende verbetering van de zuchtigheid wordt bereikt. Daarnaast zou ik willen stellen, wanneer iemand aan drugs verslaafd is, zou men hem van staatsstandpunt uit moeten beschouwen als iemand die een bijzondere voorziening van noden heeft. Men zou hem die voorziening dan tegen kostprijs ter beschikking moeten stellen. Men is daarmee niet verantwoordelijk voor het drugsgebruik op zichzelf. Men zal wel een aanmerkelijke beperking veroorzaken in de neiging om anderen verslaafd te maken. Hierdoor krijg je een uiteindelijke beperking. Ten laatste zou ik willen zeggen, wie kiest voor drugs kan daartoe komen door maatschappelijke omstandigheden. Maar wanneer hij dit werkelijk niet wenst, heeft hij de mogelijkheid tot afkicken. Naarmate er meer zoetsappig, neemt u me niet kwalijk, gezorgd wordt voor deze mensen en ze deze zorg gaan beleven als een hen toekomend recht, gezien een fout waaraan ze zelf medeschuldig zijn, ontstaat een situatie waarbij inderdaad de eisen die worden gesteld aan de maatschappij niet meer gerechtvaardigd zijn.
Maar ik meen dat je niet kunt hinken op twee gedachten. Je kunt niet enerzijds zeggen, wij erkennen dat de drugsverslaafden drugs nodig hebben, en anderzijds zeggen, maar we verbieden dat ze hen worden verstrekt. En wel tegen de kostprijs. Ik geloof dat daar het grote gevaar ligt. Het is hetzelfde als mensen die zeggen, we moeten alle spelerij en gokkerij voortdurend ontmoedigen, maar de staatsloterij brengt zoveel in de staatskas, die moeten we maar toelaten. Dus ook hinken op twee gedachten, ik acht deze dingen onjuist. Kortom, ik meen, de verzorging van drugsverslaafden, zoals die op dit ogenblik plaatsvindt, geschiedt wel door goedwillende en goedbedoelende, maar zij is in zichzelf onvoldoende, zij is onjuist en brengt uiteindelijk onredelijke situaties tot stand. Punt 2. Wanneer iemand werkelijk behoefte heeft aan iets, dan moet je hem in staat stellen dit te verkrijgen. Wanneer je dit niet doet, ben je zelf schuld aan alle misstanden die uit de woekerprijzen die gevraagd worden voortkomen. Plus al het andere. Ten laatste, het lijkt me niet juist dat men anderen wil laten opdraaien voor fouten waaraan men zelf schuld is. Ik hoop dat dit voldoende is.
Dus u meent dat het te veel is om te beweren dat de hele drugscene voortgezet wordt ter wille van de zogenaamde hulpverleners?
Dat is ongetwijfeld niet juist. Er zijn een aantal mensen die het prettig vinden dat ze daar een prettig baantje hebben gekregen, ongetwijfeld. Maar zo prettig is het ook weer niet. Maar omdat een aantal mensen deze dingen doen, kun je niet zeggen dat het geheel als zodanig zo moet worden benaderd. En als je de aanleiding wegneemt, niet van de verslaving, want dat kun je op het ogenblik niet, maar wel van de reële drugs zien als een besloten wereldje, dan neem je daarmee een groot gedeelte van de druk weg die door de verslaving op de maatschappij wordt gelegd, en je gaat gelijktijdig over tot het toekennen van een grotere zelfstandigheid en aansprakelijkheid aan degene die voor deze weg gekozen hebben, of misschien ondanks zichzelf deze weg willen volgen.
Als je alleen pendelt, dus zonder iemand erbij, is het dan mogelijk hiermee je eigen entiteit op te roepen, die altijd om je heen is, of roep je hiermee alleen lage geesten op?
Je roept niets op, met het pendelen maak je alleen datgene kenbaar, wat in jezelf als een aanvoelen, een weten of een functie bestaat. Het normale pendelen uit de vrije hand betekent namelijk alleen het door geringe onwillekeurige bewegingen kenbaar maken van besef of toestanden in jezelf. Ook wanneer deze ten aanzien van anderen kunnen worden geduid. Dan wil ik er verder op wijzen dat het werken met de vrijhangende pendel altijd mede aan de aardraaiing onderhevig is, maar dat daarnaast door psychische krachten afwijkingen in de slingering kunnen ontstaan. Hierbij wordt de afwijking eveneens bepaald door de psychische vermogens van de aanwezigen, en als zodanige is het wederom een weerspiegeling van een weten, een beïnvloeding of iets anders wat in hen zelf bestaat. Het op deze wijze aan- of oproepen van iemand is dus niet mogelijk.
Kent u de Summit Lighthouse afdeling van de Witte Broederschap in Amsterdam, en wat vindt u van de bijeenkomsten die zij houden om licht te vergaren?
Sta mij toe hier geen commentaar te geven. U zou mijn persoonlijke mening krijgen. Ik ben niet in staat om een algemeen oordeel te geven vanuit het geheel. Ik kan voor mijzelf zeggen dat er soms krachten worden opgewekt die vanuit mijn standpunt zeer zeker goed en juist zijn. Maar heb geen oordeel over de omstandigheden waaronder dit geschiedt of de totale betekenis daarvan.
Waarom heeft men door het gebruik van moederkorn of LSD altijd slechte trips?
Ik ben zo vrij dit te betwijfelen. Het is in feite zo dat alle beheerstheid plus alle zintuigelijke erkenning onderdanig wordt gemaakt aan het onderbewustzijn. De trip die u dus maakt wordt bepaald door de inhoud van uw onderbewustzijn plus uw reactie op uiterlijke omstandigheden. Daarbij reageert u vaak als een slaapwandelaar in diervoegen, dat u de droombeelden die u in uzelf beleeft een feitelijke waarheid probeert te verschaffen door uw lichamelijke reactie.
Wat is de uitwerking van de planeet Neptunus op het teken Scorpio? Enige karaktereigenschappen van mensen die hieronder geboren zijn.
U kunt dit ongetwijfeld in vele handboeken aantreffen. Het is niet noodzakelijk dat ik daar aan verdere tijd bespreek.
Graag beschrijving van uitwerking Saturnus-Pluto-Maan-conjunct op dit moment.
Dito.
Zijn 716 stenen borden... Nee, wacht even. Kunt u iets vertellen over het ras de Dropa's en de Kams, wat gevonden is in Mongolië, te Bayam Kara Vla? Het waren kleine skeletten met grote hoofden. Bij de graven zijn 716 stenen borden gevonden met een vreemde trilling. Zijn het een soort buitenaardse grammofoonplaten en ze worden in Lhasa in het boeddhistisch klooster bewaard.
Het laatste betwijfel ik, ze zijn daar op het ogenblik zover mij bekend niet meer aanwezig. Maar wat de rest betreft, het zijn geen buitenaardse grammofoonplaten, het zijn gewoon cultusvoorwerpen. Wat betreft de kleine skeletten met de grote hoofden, er zijn rassen die daarop gelijken geweest op aarde. En u kunt ook elders dergelijke afwijkingen van de nu geldende norm mens aantreffen. U moet dus gewoon denken aan een ras mensen die behoord hebben tot degenen die geleefd hebben in de tijd dat de Gobi bijvoorbeeld nog vruchtbaar was. En die vanuit die tijd terugtrekkende zich terecht zijn gekomen in gebieden waar ze moeizaam konden overleven, langzaam maar zeker gedegenereerd zijn in vele opzichten, waarbij hun kennis tot een cultus is verworden.
Kunnen dieren uittreden?
Elk bewustzijn kan uittreden, maar niet elk bewustzijn is in staat deze ervaring te zien als iets wat los staat van zijn eigen dagelijks bestaan. Dieren zullen dit laatste gemeenlijk niet doen.
Waar en wanneer is de tarot ontstaan?
De tarot, ja, als speelkaart ontstaan eigenlijk in de vroege Egyptische tijd, de tijd van de twee rijken, als een variant van een Indisch spel dat met houten staafjes met figuren voorzien werd gespeeld. De eerste kaarten, als je ze zo mocht noemen, hadden geen platte vorm zoals nu. De eerste platte kaarten zijn gebruikt in de Griekse tijd ongeveer 200, 300 na Christus. De eerste ontwerpen van de tarot zoals u ze kent zijn van Italiaanse origine en stammen van 14 tot 1500. De meest bekende vormen zijn oorspronkelijk gedrukt in Parijs, drie vormen. Eén daarvan is later gevarieerd gedrukt in Spanje en wordt dan langzaam maar zeker tot de bekende waarzegkaart die nu weer elders wordt gedrukt. Daarnaast bestaat er een type tarotkaart die oorspronkelijk in Boedapest, later in Hamburg is vervaardigd, welke lichte afwijkingen heeft en die eveneens bestaat uit een groot arcanum en een klein arcanum en eveneens gebruikt werd zowel als wichelboek als ook als esoterisch boek. Is dat voldoende?
Wat vindt u van de Alpha Mind Control? Da Silva staat er dus haakjes achter.
Ik ben meer voor zelfcontrole dan voor mindcontrole. Om het heel kort te zeggen, het is niet mogelijk om de verschillende hersenritmen zodanig van elkaar te splitsen dat je gelijktijdig een bepaalde waarde ten top voert en toch de totale persoonlijkheid onbeschadigd achterlaat.
Wat verstaat men onder eerlijkheid?
Onder eerlijkheid verstaat men op het ogenblik over het algemeen dat een ander aan zijn toezeggingen gestand doet en gelijktijdig de verwachtingen niet beschaamt die men koestert.
Wat zijn de vier Winlies, staat er geloof ik? Of Winties? Of Vinties?
Kan ik u niet zeggen. Ik weet het niet.
In mijn werk, het verzorgen van bejaarden, ervaar ik regelmatig dat bejaarden, niet stervende, personen of voorwerpen zien die anderen niet zien. Is er in deze gevallen sprake van helderziendheid of hallucinatie? En kan dit zien een gevolg zijn van dementie? En hoe kan men het best op deze omstandigheden reageren?
Punt A. Het kan dementie zijn. In dergelijke gevallen blijkt ook het verdere gedragspatroon sterk af te wijken. Men leeft in feite in een wereld waarin voortdurend toestanden, voorwerpen en personen uit het verleden in verschijning treden. Dit is een soort kortsluiting van de herinneringscentra die dan overheersen ten aanzien van de normale waarnemingscentra. Er zijn echter zeer veel ouderen die, doordat ze tot rust komen en zintuigelijk minder scherp reageren, meer gevoel krijgen voor de waarnemingen die zij geestelijk doen en deze dus meer bewust naar voren brengen. Deze laatste zien niet werkelijk, maar zij omschrijven dingen als werkelijk die zij in zichzelf beseffen, zonder dat ze ze eigenlijk precies zouden kunnen aanduiden of omschrijven.
Voldoen?
Is dementie een vorm van karakteraanleg of kan het ontstaan door invloeden uit je omgeving, bijvoorbeeld contactarm zijn?
Dementia is over het algemeen het resultaat van een te grote inspanning ten aanzien van het direct dagbewustzijn en de wisselwerking met de wereld, waardoor men komt tot een verplaatsen van zijn eigen denken naar andere streken. Hierdoor gaat de samenhang teloor en ontstaat op den duur een aantasting, zowel van de kleine als van de grote hersenen, waarbij geen directe beheerste, maar alleen onwillekeurige functievervulling nog plaatsvindt.
Hoe komt het dat de woordkeus en stijl van beide sprekers zo gelijk is? Wordt de eigen spreektrant ondergeschikt aan die van het medium?
Tot op zekere hoogte is dit juist. Per slotverrekening, als je op een orgel speelt, kun je moeilijk een viool helemaal zuiver weergeven.
Hoe weten wij dat een menselijke daad wel of niet Gods wil is?
Dat zult u nooit weten, omdat Gods wil altijd bepaald wordt door mensen die hun eigen wil tot Gods wil verklaard hebben.
Een ander woord voor dood.
Verder leven zonder jas.
De spreker had het over het ware ik. Is de ORV tegen de versmelting van het ik met de kosmos, of is dat het ware ik?
Het ware ik is dat deel van het ego dat in staat is zich in te voegen in de totaliteit van de kosmos, zonder daarbij zijn eigen kwaliteit binnen dit geheel van de kosmos te verliezen. Daar zijn we ten zeerste voor. Maar we hebben het nog niet zo ver gebracht, anders dan kwamen we niet bij u praten.
Waarom zijn mensen vaak boos op artsen als ze na een klinische dood weer herstellen?
Heel waarschijnlijk omdat ze gezien hebbende wat mogelijk is, niet meer tevreden zijn met wat is en toch graag iemand daar de schuld voor willen geven.
Binnen Harmonia, dat is een spiritistische vereniging, is een scheuring bezig te ontstaan. Kan Harmonia nu toch nog een bijdrage leveren tot de geestelijke bewustwording?
Geestelijke bewustwording is afhankelijk van de wijze waarop men zelf geestelijk werkt met de mogelijkheden en waarden die men ter beschikking heeft en is niet afhankelijk van een naam, van een organisatorische vorm of een bepaalde gezagsstructuur. Ik hoop dat dit voldoende is.
Geef u eens een karakteristiek van het jaar 1983 in 1, 2 of 3 woorden.
Oi, 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 he, he. Nee, u hebt er in weinig woorden gevraagd.
Een paar maanden geleden antwoordde een van uw sprekers dat marteling geen gevolgen heeft op het bestaan na de dood, wanneer tenminste geen haatgevoelens zijn opgewekt. In literatuur betreffende reïncarnatiegevallen worden verscheidene malen moedervlekken of soortgelijke huidafwijkingen genoemd die overeenstemmen met in de voorafgaande incarnatie opgelopen verwondingen. Wijst dit niet op een door een lichamelijk letsel ontstaan elektromagnetisch trillingpakket dat aan de geestelijke kern verbonden bleef? Ontstaat zo'n pakket niet door marteling?
Een dergelijk pakket kan op elke wijze ontstaan wanneer je bij reïncarnatie namelijk uitgaat van de laatste levensvorm die je bekleed hebt. Op dat ogenblik zul je de kentekenen van dit lichaam, zoals die op het ogenblik van overgang ongeveer bestonden, in zekere zin mee vastleggen in de cellulaire structuur van het nieuwe lichaam, maar zelden in volledige vorm. Daardoor lichte afwijkingen, verkleuringen, lichte onregelmatigheden in huidvorming, maar ook bijvoorbeeld in plaatsing van belangrijke organen. Het is dus niet een kwestie van dat hebben we in de geest verder gedaan, maar van teruggaande naar de wereld. Maak ik mij een voorstelling van die wereld, denk dus aan mijzelf zoals ik in die wereld eens geweest ben, en wanneer ik deze vorm zie als iets wat bepalend moet zijn bij mijn keuze van incarnatie, zal in die incarnatie ook een deel van die kentekenen worden overgebracht op het wordende lichaam, en wel gemeenlijk binnen de eerste 5 maanden van de zwangerschap.
Blijven we aan de andere zijde betrokken bij alle onrecht, egoïsme en wreedheid die onder de mensen heersen? En komen deze beroerde eigenschappen ook onder de geesten voor?
Wanneer ze onder de geest voorkomen, dan kom je niet in een wereld terecht die bepaald aanvaardbaar is. Maar er zijn velen die in een schaduwschemer of zelfs duisterland leven. Dus wat dat betreft, ze bestaan wel voort. Dat ligt sterk in jezelf. Wanneer je in het licht leeft, ben je niet bij deze eigenschappen specifiek betrokken. Maar je voelt je wel betrokken bij de ontwikkeling van degenen die met of zonder deze eigenschappen op aarde leven. Het gevoel van betrokkenheid kan zich dan manifesteren in een poging om bepaalde zaken te onthullen, te verduidelijken, dan wel een betere beschrijving of omschrijving te geven van een juiste benadering van de feiten zoals een mens die ziet.
Hoe bereikt men in zaken doemdenken dat de massa deconditioneert?
In beperkte zin kan het bereikt worden door je eigen levenshouding en de wijze waarop je met anderen samen optrekt. In het algemeen zou het alleen bereikbaar zijn wanneer je een absolute beheersing zou weten te bereiken over de media, maar dan zou je waarschijnlijk weer een overdrijving in de andere richting krijgen. Het is heel erg moeilijk om een antwoord te geven op een dergelijke vraag wanneer ze niet berust op de persoonlijke houding waardoor je anderen tot een soort gelijke houding en een wijze van leven zou kunnen bewegen.
Wat moeten we met Janmaat?
Ja, hier is een rappellement eigenlijk nodig. Ik zou zeggen, wanneer je gelooft in democratie, dan moet je niet bang zijn voor fascisme. Alleen wanneer je zelf fascistische neigingen hebt, zul je in anderen met soortgelijke neigingen tegenstander kunnen herkennen. Een fascisme is namelijk niets anders dan een behoefte aan meerwaardigheid gebaseerd op een intrinsiek minderwaardigheidsgevoel dat men heeft verdrongen. Als zodanig geloof ik dat je ook dit zult moeten tolereren in een dergelijke maatschappij en dat het dwaas is om een bepaalde vorm te bestrijden wanneer het geen feit alleen om zou moeten gaan om bepaalde mentaliteit te bestrijden.
Wat betekent de vredesbeweging in de wereld en heeft het nut voor de mensheid?
De vredesbeweging in de wereld betekent een bewustwording van het feit dat er geen vrede is, maar alleen een illusie van vrede wordt geschapen in een in feite voortdurend opgezweepte reeks van spanningen. Als zodanig maakt ze de mensen bewust van de noodzaak tot vrede, ze maakt ze daarnaast bewust van de spanningen die worden opgewekt en de wijze waarop men deze gebruikt om in feite voorbereidingen voor gewelddadigheden tot stand te brengen. Als zodanig is de bewustwording van de massa van groot belang, omdat hierdoor de regeerderen minder mogelijkheden zullen hebben om hun eigen zienswijze of zelfs hun eigen begeren aan de massa op te leggen als een nationale noodzaak.
Weet u een verklaring van de vernietigende invloed van de Bermuda-driehoek?
We hebben daar een aantal brochures over laten publiceren. Wat al duidelijk maakt dat het niet zo eenvoudig is. Er is a. sprake van onderzeese activiteiten. B. van daardoor plotseling ontstaande afwijkingen. Ten laatste van spanningen die gepaard gaan met sterke afwijkingen in het aardmagnetisch veld. Waardoor in feite dimensionele verschuivingen kunnen ontstaan. Al deze factoren tezamen zijn voor een deel, maar niet voor het geheel van de verdwijning in de Bermuda-driehoek verantwoordelijk. Daarnaast zijn de meer normale door natuurlijke omstandigheden optredende plotselinge veranderingen van weertype, zowel als het plotseling optreden van zeer sterke nevel in deze gebieden aansprakelijk geweest voor een aantal noodtoestanden en ondergang van een aantal schepen, bijvoorbeeld door aanvaringen, etc. Voldoen?
Heeft ieder mens een engelbewaarder of beschermengel en beïnvloedt die of zijn of haar leven?
Een zeer moeilijke vraag, want als ik nu dus een medemens wil helpen en een tijd lang een bepaalde persoon zou willen geleiden, zou ik mijn stralenkrans, bazuin of trompet en een paar vleugels moeten aanschaffen plus een soepjurk om al wijven de goede gedachten te fluisteren. Laten we het zo zeggen, bijna iedere mens heeft in zijn gehele leven of gedurende delen van zijn leven contact met entiteiten, meestal zowel uit lichte als duistere sferen. En deze contacten betekenen dat een deel van de impulsen van deze geestelijke persoonlijkheden sterk worden geprojecteerd naar de stoffelijke persoonlijkheid. Als zodanig zou je kunnen zeggen dat men geleiders heeft.
Tegenwoordig zijn magnetische pleisters erg in. Ze zouden werkzaam zijn tegen alle mogelijke kwalen en pijnen. Kunnen magnetische velden echt genezend werken?
Ja, ze kunnen wel eens genezend werken. Maar wanneer u denkt dat die pleisters alle kwalen zonder meer kunnen verdrijven, dan ben ik bang dat u een deel van uw gezondheid verdrijft en een pleister legt op de beurs van een ander.
Kunt u al iets zeggen over de vooruitzichten van de biochip? In hoeveel jaar kan deze operationeel zijn?
Daar is geen zinnig antwoord op te geven. Als het verder ontwikkeld zou worden in het hoge tempo dat mogelijk is, zou een dergelijke chip acceptabel kunnen zijn. En dan neem ik aan dat u de chip bedoelt met responscorrectie ingebouwd, zoals die voor bepaalde organen van belang kan zijn en ook in bepaalde robotfuncties van belang kan zijn, dan zou ik zeggen dat deze volledig functioneren kan in de 90e jaren, waarschijnlijk in de jaren 93, 94. Gezien echter de omstandigheden die op dit moment bestaan en de neiging van bepaalde mensen om daar afstand van te nemen, vraag ik mij af of deze ontwikkeling wel zo snel zal plaatsvinden en neem ik aan dat het aanmerkelijk later het geval zal zijn.
Wat is het verschil van iemand die in coma is, of tussen iemand die in coma is en of in een diepe slaap?
Het verschil ligt hoofdzakelijk in een lichamelijk feit. In coma betekent namelijk een totale verlaging van de eigen functies en daarbij het onvermogen tot zintuiglijk reageren. In de slaap blijft dit wel door een verhoging van de bewustzijnsdrempel beperkt, maar blijft het lichaam een volledige reeks willekeurige en onwillekeurige functies behouden, terwijl de zintuigelijkheid zodanig is ingesteld dat bij een voldoende sterke prikkel onmiddellijk weer naar waar bewustzijn wordt teruggekeerd. Daarin ligt het verschil.
En hier een opmerking naar aanleiding wat van iemand die van de spreker voor de pauze staat. Ik vind de Telegraaf helemaal niet zo'n beroerde krant.
Daar zal de Telegraaf ongetwijfeld dankbaar voor zijn. Maar het komt mij wel eens voor dat een Telegraaf als krant misschien perfect zijnde, dat is mogelijk, daar heb ik geen oordeel over, gelijktijdig de telefoon is, waardoor zeer bepaalde typen in meer dan normale mate hun mening kunnen spuien.
Hoe lang kunnen overledenen aan de aarde blijven gekluisterd?
Afhankelijk van hun eigen geestelijke situatie plus de mogelijkheden die ze op aarde daartoe vinden, kan dat lopen van enkele jaren tot zelfs vele eeuwen.
Kun je verlicht worden met overwegend vermijden van zwaar lijden? Kun je verlicht worden met overwegend vermijden van zwaar lijden?
Je kunt verlichting bereiken ook wanneer je zwaar lijden vermijdt waar dit mogelijk is. Maar wanneer je voortdurend bezig bent lijden te vermijden, zul je over het algemeen daaraan zoveel inspanning moeten besteden dat je niet komt tot verlichting.
Hoe veroorzaakt men revolutie?
Heel eenvoudig, door een bepaalde evolutie tijdig te onderkennen en haar te maken tot de tegenstelling van het bestaande. Hier ontstaat een omwenteling die uiteindelijk weer de normale evolutiefase herstelt, maar nu met anderen aan het bewind.
Wanneer mag een mens vechten?
Op het ogenblik dat hij zodanig bedreigd wordt dat hij zich zonder dit niet kan verdedigen. Bekend gezegde van een van mijn collega's is: Jezus heeft gelijk gehad, als je op de linkerwang slaat, keer de rechter toe en draai dan de linker weer naar voren en als ze door willen gaan, zorg dat je zelf eerder bent en dan in het midden. Ja.
Hoe evolueert een mens? Evolueert een mens?
Een mens evolueert in diervoegen dat hij zich voortdurend aanpast aan de stoffelijke omstandigheden en in zijn voertuig de daarvoor nodige bekwaamheden tot zelfbehoud voortdurend aanpast. Dit betekent dat hij voortdurend verandert, zonder dat deze evolutie noodzakelijkerwijs een geestelijke evolutie ten gevolge hoeft te hebben. Daarnaast kun je zeggen, elke mens die leeft doet ervaringen op, wanneer hij in de geestelijke staat die ervaringen wil accepteren voor hetgeen ze zijn, en daarmee probeert een juister inzicht te krijgen in de geestelijke contacten en werelden om hem heen, zal hij daardoor een besef verwerven dat hem bij een eventuele volgende incarnatie of het verder gaan in enigerlei andere vorm voortdurend van stade komt, zodat hij om meer omvangend met zijn begrip komt tot een juister inzicht in het geheel van de werelden waarmee hij contact heeft en een juister en harmonische reageren op die werelden zover hij zelf erbij betrokken is.
Kwamen de Nephilim of wachters van de planeet Marduk? En waar was deze planeet gelokaliseerd? En is Marduk dezelfde als Maldek?
Ik zou hier geen antwoord op weten. Marduk is namelijk een aardse godennaam, zoals u misschien weet. En daarnaast ook nog een tijd de naam geweest van een koningsgeslacht. Wanneer men dus uitgaat van wachters die van een planeet komen van die naam, is die planeet door mensen zo benoemd. Dientengevolge is het voor mij onmogelijk hier een passend en juist antwoord te geven, daar ik aan de naam niet kan afleiden welke eventuele buitenaardse beschaving of planeet u bedoelt, terwijl ik daarnaast wil stellen dat dergelijke uit andere delen van de kosmos stammende bewustzijnsvormen zich maar zelden langere tijd manifesteren op aarde en, zover mij bekend, zelden als wachters, daar ze eerder optreden als waarnemers en in enkele gevallen, maar zeer uitzonderlijke gevallen, als missionarissen die een bepaald denkbeeld verbreiden en de consequenties van deze verbreiding aan zich ervaren.
Zijn een groot gedeelte van de Joden nakomelingen van mutanten, dus kruisingen van buitenaardse wezens en aardlingen? Ze zijn namelijk intelligenter dan de rest en worden steeds vervolgd door de rest.
Wanneer de Joden zoveel intelligenter waren dan de rest, zouden ze voorkomen dat ze vervolgd worden door de rest. Joden zijn mensen met een, door voortdurend zich te houden, voornamelijk aan de mensen van eigen geloof en ras, sterk opgevoerde reeks eigenschappen die behoren tot de Oriëntaalse volken in feite. Zij lijken meer op Arabieren, zelfs op Armenen en Grieken, dan ze bijvoorbeeld lijken op Nederlanders, Duitsers of Engelsen. Dit ook in hun mentaliteit, ofschoon deze zich zeer sterk aan de omgeving kan aanpassen. De vervolging van Joden wordt mijn inziens niet door hun intelligentie bepaald, maar door het feit dat ze in sterk afwijkende gebruiken en sterke onderlinge binding een groep vormen die gemakkelijk gebruikt kan worden om daarop zijn lust een bot te vieren, terwijl ze daarnaast door hun bijzondere positie, vooral in de middeleeuwen, zich gevormd hebben tot een groep die zich vooral met bankwezen en handel placht bezig te houden en als zodanig over bezittingen beschikte die voor vele gezaghebbers bijzonder aantrekkelijk waren. Voldoen?
Wat kan je met het getal 79 doen? Kan je het als hoek van 79 graden gebruiken in de architectuur of in de beeldhouwkunde?
Ja, dat kun je wel doen. Maar als je te vaak doet, dan laat ze de zaak wel in elkaar. Maar 7 en 9 is de confrontatie van de mensen, de hoge priester. En als zodanig kun je dit getal en alle getalswaarden daarvan afleidbaar beschouwen als een poging om in de materie een geestelijke of goddelijke waarde tot uitdrukking te brengen. En dan hoef je het niet alleen als een hoek, maar je kunt het ook als verhoudingsgetal soms gebruiken, altijd zo manifesteren dat daardoor duidelijk wordt dat een hogere kracht ook in een stoffelijke vorm manifest kan zijn.
Ik heb nog wel schriftelijke vragen, maar we moeten om de tijd denken.
Nog 3. Dan gaan we sluiten.
Wat betekent het symbool van de slang, kosmisch gezien?
Over het algemeen betekent de slang in feite de tijd. Het is het bepalende van de mens. Dit komt tot uiting bijvoorbeeld in het Abraxos-zegel van de Gnostici, maar evengoed in de wijze waarop de Midgard-slang wordt voorgesteld in het Germaanse geloof En zelfs in de wijze waarop in de legende ten aanzien van het paradijs de slang wordt opgevoerd als de verleider, maar gelijktijdig de brenger van kennis. De ontwikkeling betekent gelijktijdig het verliezen van het verleden. Voel dan?
Welke grote meesters zijn in Glastonbury geweest? Was Jozef van Arimathea er één van en is het een acupunctuurpunt op deze aarde?
Geen commentaar.
Als iemand die je goed gekend hebt komt te overlijden, kan die dan gewoon met jou in de geest verder converseren, omdat je eigen geest ook altijd aan gene zijde is?
Dat is ongetwijfeld mogelijk wanneer de persoon zelf zich zover heeft gevonden in zijn nieuwe omstandigheden en wereld, dat hij leert zijn wezen naar jou toe te projecteren. Het is dan zelfs mogelijk dat een soort telepathisch rapport tot stand komt, waarbij je ook zonder uitgetreden te zijn of in een andere wereld tijdelijk je te bevinden, deze contacten kunt opnemen en daarmee dus alle commentaren kunt vernemen. En dit was, tot mijn spijt, de derde vraag. En dat brengt ons dus tot het sluiten van deze bijeenkomst. En dat doen we zoals gebruikelijk met een improvisatie, waarvoor ik van u graag een drietal en niet een 27-tal, mag ik er even bij zijn, een drietal woorden zou willen hebben. En hier komt nummer 1.
Improvisatie.
Mystiek.
Huh? Akasha en?
Mystiek.
Muziek.
Mystiek.
Mystiek. Nou, dat is nogal gemakkelijk, zou ik zeggen. Wanneer je improviseert op de inhoud van het Akasha, kom je tot een mystieke beschouwing ten aanzien van het menselijk bestaan. En dat kun je dan misschien ongeveer als volgt verwoorden. De tijd laat alles achter. En al wat is geweest is vastgelegd in dat wat verder voort zal gaan. Zoals Akasha heeft bestaan in zich de waarden van totaal verleden en zelfs bepaling van de toekomst soms. Te samengevlochten tot een werkelijkheid die alleen improviseer je als mens op haar bestaan en op haar mogelijkheid in jezelf vervangen kan een al te duistere waan door licht besef van zijn. Dan vind je in jezelf een veld van nieuwe vreugde, een nieuwe, felle kracht, die soms vergeten doet wat redelijkheid betekent, wat wetenschap heeft voortgebracht. Dan zoek je naar verklaring, dan zoek je naar de zin, dan valt je plots en onbeseft iets uit Akasha in. Dan vind je redenen, dan vind je woorden, dan vind je akkoorden die te samen gaan en zo vervlechtend ongezegde zaken van het verleden met heden, omschrijf iets in het bestaan en probeer een werkelijkheid zo uit jezelf te betreden die voor de mens nog niet bestaat. Maar wil je eerlijk verder leven? Besef, wat is geweest leeft ook in mij. De toekomst, die kan ik ook voor mijzelf nog bepalen. Maar van beleden, verleden, kom ik nimmer meer en nooit geheel ook vrij. En kan ik leven met dat wat ik ben geworden? Kan ik leven met de kracht die in mij woont? Kan ik uit mijzelf een gestalte geven aan al wat in mijzelf toont zich als een deel van licht en werkelijkheid? Dan wordt Akasha door improvisatie tot de zin van zijn herleid. Dan wordt de zin van heden saamgedreven en saamgeperst, misschien tot slechts één enkel woord. Dan wordt de zin van zijn in klanken weergegeven, één zingend, sidderend akkoord, waaruit de werkelijkheid je raakt. En word je door die werkelijkheid gedreven. Voorwaar, je bent dan al en meer dan wat in Akasha ooit werd neergeschreven. Je bent een mens. En naar men zegt, ben je als beeld van God geschapen. Dat komt omdat je schept. Je scheppingskracht, dat is het wapen waarmee je onzin snel vergeet. Mystiek beleeft misschien en wordt tot een adept. Die weet, ik schep en weet uit vormen geven. De zin, de waarheid ook te puren, omtrent dat wat ik nu nog noem mijn leven. en dat vergaat in grotere werkelijkheid. Totdat mijn zijn zichzelf erkent in heel de eeuwigheid en zo vanuit zichzelf. Zichzelf zijnd en blijvend. Scheppend. Zo zichzelf nederschrijvend in al wat is en is geweest. Onbevreesd aanvaard. Er is één werkelijkheid. Te leven in het al. Was alle leven waard.
Dank u wel.
Dank u.
Ja, nou ja, goed.
Ja, dat kan niet.
Het is niet zo moeilijk als u denkt, we hebben het wel eens meer gezegd. Maar de gedachte die erachter steekt, is iets wat ik zelf meen ervaren te hebben als een werkelijkheid. Waarvan ik hoop dat ze voor u tot werkelijkheid ook zal worden. En mag ik u dan, als u naar huis gaat, nog dit ene meegeven. Wanneer het niet gaat zoals je wilt, zorg dat je wilt werken met de zaken zoals het gaat. Wanneer een ander onredelijk is, wordt niet onredelijkheid. Maar besef in jezelf dat juist jezelf blijven de enige weg is om onredelijkheid teniet te doen. En ten laatste, eis niet van anderen, eis van jezelf. Opdat je zelf vervullende het mogelijk maakt dat anderen erkennen en vinden wat zij nu onbewust nog van zich en anderen eisen. Ik dank u voor uw aandacht.
Het is erg aardig als u na afloop applaudisseert, dat is erg aardig, maar u moet erom denken dat het voor de media wel eens erg lastig kan zijn op het moment dat u terugkomt. Dus u kunt het beter niet doen op het moment dat hij net gaat terugkomen. Als u dat zou willen doen, is het benuttiger, want dan heeft hij er zelf wat aan als u het nu zou doen. De volgende bijeenkomst is 23 februari.